Goedemorgen, welkom bij deze speciale Lustrum aflevering van Radio Kamotaru. Want we zitten vandaag alweer voor de 25ste keer met elkaar om tafel. Verder wordt het sowieso een speciale aflevering, want we hebben voor de derde keer op rij gewonnen en we hebben alweer een nieuwe algemeen directeur. Al lijkt niet iedereen het daar even blij mee te zijn. Goed, bij mij aangeschoven zitten vanavond zoals gewoonlijk weer onze vaste gasten, Frank Benen.
Goedemorgen.
Redme Wijnsma.
Helemaal present.
Daarnaast hebben we nog een oude bekende aan tafel, Marnix Eringa.
Ik ga dan voor goedemiddag.
En we hebben weer een nieuwe tafelgast erbij. En die is evenals de naamgever van deze podcast, iemand met de Roemeense roots, Jan-Willem Kram.
Goedemorgen.
De Twitteraars die kennen jou vooral als Mitrita SCH. Maar misschien kun je jezelf nog even voorstellen aan de mensen die geen Twitter hebben, die je misschien wat minder goed kennen.
Mijn naam is Jan-Willem Kram. Ik ben al heel lang supporter van Heerenveen. Heerenveen opgegroeid en kom al meer dan 40 jaar bij de club. Heb al heel wat voetsporen staan, ook in het oude Aap Lenster Stadion nog. Heel lang eerste divisie mogen aanschouwen. Heb eigenlijk nooit gedacht dat Heerenveen een eredivisie club zou kunnen worden. Dat werd dat plots in 1990 wel. Niet door goed beleid, maar door een hele hoop geluk. En daarna genieten, gezien hoe het allemaal ook groeide tot een enorm voetbalbolwerk wat we met z'n allen wel kennen. En het is een beetje jammer dat we de laatste jaren toch een klein beetje zien dat de klad erin is gekomen. En de laatste weken zijn daar denk ik wel weer een goed voorbeeld van.
Redmer, heb jij nog specifieke vragen aan Jan-Willem?
Ik?
Ja.
Nee, dat doe ik altijd, hè?
Ja.
Ik weet waar je bedoelt. In welk vak zit je, Jan-Willem?
Ik zit in vak 22.
Kijk, dat vind ik belangrijk. Dat zet ik even op mijn lijstje.
Stel die vraag ook eens aan mij, Marcel.
Ja, maar ik weet het antwoord wel.
Nee, gewoon die vraag van, heb je nog vragen?
Heb jij nog een vraag, Frank, voor Jan-Willem?
Nou, ja, Jan-Willem. Waarom heb jij zo specifiek gekozen voor jouw Twitternaam Mitrita? Onze oude linksback, onze Roemeense kleine man.
Omdat het destijds de speler was, favoriete speler van mij. En destijds heb ik me geregistreerd op het Heerenveen Forum. Ja, daar zit niemand op onder zijn eigen naam, zoals bekend. En Mitrita leek mij, was vrij, leek me een leuke naam. En ik ben sinds die tijd altijd blijven gebruiken.
Dus kijk aan. Oké.
Moeilijker is het niet.
Helder.
Dankjewel, nogmaals welkom. En voordat we het verder over de koep van Kees gaan hebben, beginnen we uiteraard eerst met het spelletje zelf. Waar we elke week beter in lijken te worden. De 3-2 overwinning bij ADO Den Haag was alweer de derde overwinning op rij. Betekent dat nu echt het lek boven is, Frank?
Ja, of het lek boven is in deze competitie bij een eredivisieploeg na 3 overwinningen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het wel heel erg lekker is dat we 3 wedstrijden weer op rij hebben gewonnen. Dat is volgens mij alweer een jaar geleden. Het loopt nu, we scoren en dat deden we denk ik in het begin ook wel. We krijgen nu misschien iets minder tegen dan in het begin. En ik denk dat het al met al iets beter staat, terwijl het nog niet eens fantastisch staat, hè, verdedigend. Dus ja, voor mij geldt het een beetje voor elke eredivisieploeg. Als je 3 keer hebt gewonnen, dan komt de nederlaag ook weer steeds wat dichterbij. Maar goed, met de Graafschap en Excelsior in het vooruitzicht kunnen we denk ik nog een hele mooie serie neerzetten.
Ik had zelf voor het eerst eigenlijk dit seizoen dat ik redelijk rustig de wedstrijd zat te kijken. Gewoon op naar die 1-1 van ADO wel het gevoel had van hey, dit gaat wel goed komen. Komt dat jullie bekend voor? Ik zie Red maar een beetje neeschudden.
Ik heb het niet gezien. Dus ik heb voornamelijk heel rustig naar het toneelstuk zitten kijken. Ja, nee, hier kan ik niet zoveel over zeggen. Dan moet je die andere 2 man even aankijken, denk ik.
Maar bleef je de eerste 20 minuten ook rustig, Marcel? Want toen was het nog niet je van het, zeg maar.
Ze hadden eigenlijk een beetje weggetikt zelfs.
Ja, nee, klopt. Maar ik bedoel, zolang je die nul houdt, had ik het idee van, we weten eigenlijk dat we iedere keer een goede helft hebben en een slechte helft. Ik denk, als dit dan de slechte helft is, die eerste 20 minuten, dan zie ik het ook nog wel goed komen. Dus ik had er nog wel vertrouwen in. Hè.
Ja, want toen we eenmaal met 1-0 voorkwamen, vanaf dat moment ging het eigenlijk heel goed lopen. Als je het goed bekijkt, dan hadden we eigenlijk met rust aan het 5 en vol moeten staan.
Ja, zeker.
Dat het een beetje serieuzer en wat scherper was afgerond.
Ja, ik zag dat jij je ook al zorgen maakte, Jan-Willem, op Twitter. Van jongens, al die kansen, wanneer gaan we die afmaken? Want het gaat lang beslist moeten zijn. Ja,
maar dat zag je toch ook in de tweede helft. Van de tweede helft werd het toch weer spannend.
Ja.
We bleven gevaarlijk, maar je kunt ook elk moment verwachten dat er achterin nog een keer weer wat gebeurt. En dat gebeurt ook.
Uiteraard.
Maar ook als we 3-0 voor staan, kan het nog steeds spannend worden, hebben we gezien.
Ja, dat is
klopt
als een bus, ja.
Ja, laten we dat ook niet vergeten.
We voeren misschien weer wat meer en we krijgen er iets minder tegen. Dat scheelt maar heel weinig uiteindelijk. Hè? Maar uiteindelijk is voetbal wel zo bedacht dat als je er eentje meer scoort dan je tegenstander, dan win je. En laat het alsjeblieft met 3-2 zijn. Of met 4-3 of noem het maar. Dat soort gekke uitslagen. Die krijgen we elke week zo'n beetje. Dus ik voel me wel een beetje verwend hoor. Maar als je dan nu ook nog de puntjes eruit gaat halen. En laten we wel wezen, na de winterstop is het helemaal... We hebben eentje verloren, geloof ik, van PEC. Klopt dat?
AZ.
AZ, is ook zo, AZ. Maakt verder ook niet uit. Maar na de winterstop gaat het eigenlijk gewoon van een leien dakje. Nou, daar moeten we helemaal niet over klagen. En dat we dan nog heel veel doelpunten zien. En af en toe ook eens eentje achter waar de hazen liggen. Ja, dat is dan zo.
Vraag van Jeroen Bol trouwens. Die was al eens de gast in onze uitzending.
Ja.
Die vraag van, wat is de verklaring voor de huidige sportieve succes in vergelijking met de eerste seizoenshelft? Jan-Willem?
Ik denk dat de aanval een stuk beter staat. Je hebt Van Bergen en je hebt Johnson aan de zijkanten. Dat staat veel beter, denk ik, dan het voor de winterstop stond. Seneli was toch niet altijd aanwezig. En ja, Michailovic, ja, ik zie het er heel gezegd niet echt in zitten.
Ja, ik denk ook dat we een tijdje met dezelfde elf een beetje spelen. Hè? Ik denk dat de posities zijn ook een stuk duidelijker nu. Ja, er worden geen fratsen uitgehaald met Kobayashi op rechtsbuiten.
Pieri staat er heel belangrijk
centraal. Van Amersfoort op 8. En Pieri staat niet meer linksback inderdaad, wat Manek zegt. Dus ik denk ook dat wat meer ingespeeld is geraakt in de loop.
Ja, dat is zo. En ik denk dat die wedstrijd uit tegen Ajax ons heel erg goed heeft gedaan. Sinds die wedstrijd hebben we het idee dat we best wel leuk kunnen voetballen. Dan loopt het allemaal wat makkelijker. Zit er wat meer bravoure in. Zie je dat er inderdaad wat meer zelfvertrouwen is bij bepaalde spelers. Met name bij Flap zie je dat hoe hij die ballen trapt. Zoals die eerste goal ook. Dat is allemaal zelfvertrouwen. Dat zie je na de winterstop veel meer dan daarvoor. Dat was zoeken. En sinds Ajax uit is het oké. Die 4-4.
Waren er andere spelers die jou in positieve of negatieve zin zijn opgevallen, Mannix?
Ja, nou kijk, de kranten staan natuurlijk weer vol en de social media met Flap en Lammers. Maar zoals het net al door Jan-Willem werd aangegeven, die twee hadden beide natuurlijk eigenlijk veel meer goals moeten of eigenlijk ook wel kunnen en eigenlijk ook moeten maken. Dus ik denk dat als je gewoon naar de wedstrijd zelf kijkt, ik zag het ook al voorbij komen op Twitter bij Hielke, dat Lucas Woudenberg, die is toch wel noemenswaardig hoe die zich weer heeft teruggevochten. En
absoluut.
Die staat nu gewoon goed op die linksbackpositie en die gaat voorop in de strijd, heb ik het gevoel. Dus dat is heel erg, dat is in ieder geval heel erg positief. Ik noemde net natuurlijk Pieri, die was er dan afgelopen zaterdag niet bij. En die werd vervangen door Drezevic. Maar met name in het voetbal positief op. Verdedigend liet hij misschien wat steekjes vallen, was de communicatie wat lastig. Maar toch, hij durft een bal echt in te spelen. Ondanks dat hij als rechtspoot op de links centraal stond. En ook vlak voor rust ergens speelt een keer die ballen in op Lammers, die hem doorspeelt op Flap. En dan kan Flap zo doorlopen naar de keeper. Maar ik denk dat Drezevic echt... in ieder geval in het voetballende opzicht ook echt weer wat toe kan voegen aan dit team. Dus die is mij ook toch wel in ieder geval meegevallen.
Ja, dat is een knap debuut.
En het enige wat wel weer jammer is, wat ietsje tegenviel, is Hoornkamp op die rechtsback. Verdedigend is het natuurlijk gewoon heel erg lastig tegen Becker. Je zag ook, ADO speelt alle ballen naar Becker toe. Hij moet het daar verzinnen. Maar ja, dat is dan, als je net rechtsback bent, natuurlijk lastig om die snelheid te verdedigen. En als je dan in de 31ste minuut een hele domme gele kaart pakt. Ja, verder.
Floranus had het ook heel erg moeilijk tegen Becker thuis, tegen ADO. Je ziet Becker toch soms zo snel donkere linksbuiten. Je ziet als er wat power tegenover staat, dat die jongens het moeilijk hebben.
Ja, ze kennen hun positie niet. Nee, een aanvaller.
Dat de ervaring. Alleen dan moet je er proberen voor te zorgen dat je niet zo'n domme gele kaart pakt. Waardoor je vanaf de 31ste minuut eigenlijk achter de feiten aanloopt. En vanaf dat moment wist je zeker dat binnen afzienbare tijd in de tweede helft dat Hoornkamp eruit zou gaan. En dat Schmid of eventueel Skofgaard erin zou gaan komen. Dus ja, dan zorg je eigenlijk voor je eigen wissel op deze manier.
Het blijft een bijzondere plek waar hij deze leerschool tot rechtsback mag hebben, vind ik.
Ja,
absoluut. Die jongen had in mijn ogen gewoon verhuurd moeten worden en laat het lekker bij een eerste divisie ploeg groeien op die positie. En op het moment dat je je ontwikkeld hebt, zoals Ronnie Venema destijds bij Veendam, haal hem dan terug. En,
noem je er even iemand?
Nou ja, maar Ronnie Venema die heeft zich bij Veendam ontwikkeld en die werd bij Heerenveen gewoon een hele stabiele rechtsback, denk ik.
Ja, nee,
naar zijn vermogen. Ja.
Daar ben ik het helemaal mee eens, maar dat is alweer een tijdje geleden. Vandaar,
Dat klopt, maar goed, we zitten hier ook met een paar oudere heren bij elkaar. En een jonge hond. Ik bedoel jou niet redden, maar dat bedoel maar niks.
Oh, domper.
Nee, oké. Okay.
Nee, dus Woudenberg echt nog wel positief. Hoornkamp wat negatiever. En Drezevic, ja, mocht Pieri weggaan in de zomer, waar natuurlijk vandaag weer een stuk over verschenen in de VI, denk ik dat die... Nou, de best wel al zou kunnen staan als vervanger. Dus dat is positief ook.
Maar zei jij niet, Frank, vorige keer dat die Dreuzefiets eigenlijk voor de positie van Heu was? Hij is toch rechtsbenig?
Ja, dat is een rechtscentrale.
Skovgaard links? Voor
ja, Skovgaard is een linker centrale verdediger en Dreuzefiets is een rechter centrale verdediger. Ja, en zijn voetballende kwaliteiten, daar geeft ze Heerenveen heel hoog over op. Zij hebben eigenlijk het idee, zeg maar, dat hij zelfs in potentie straks meer kwaliteit heeft dan een Heu. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk, als je zo'n debuut maakt tegen ADO Den Haag, is een fijne tegenstander om natuurlijk je debuut tegen te maken. Dan heb je het gewoon goed gedaan. En dat mag wel een compliment voor Hamstra zijn, als die jongen zich zo door blijft ontwikkelen.
Zeker.
Dat mag ook een keer gezegd worden.
Dat mag zeker gezegd. Ja hoor.
Ja. Goed.
Frank, dan gaan we door naar jouw nieuwe favoriete onderdeel. In de korte hoek. Voor hem kent als de snelle ronde.
Ja.
Credits daarbij... Nou, Jouke de Jong, die de nieuwe naam heeft voorgesteld vorige week. Dus het concept is denk ik wel duidelijk. Ik noem mijn naam, stel een vraag. En dus bedoel ik dat jullie daar kort een bondig antwoord op gaan geven. Redmer, gaat Heerenveen dit seizoen nog een keer de nul houden?
Nee, geen sprake van. Volgende vraag.
Jan Willem, waarom speelt de neef van Dorin Mitrita bij New York City FC en niet bij Heerenveen?
Waarschijnlijk omdat ze in Amerika toch denk ik meer betalen dan in Heerenveen tegenwoordig.
8 miljoen zag ik. Hebben ze wel neergeteld.
Ja. Daar gaat wel geld om.
Wie is die neef? Ken ik die?
Het is een aanvaller. Als ik het goed heb, heeft hij nog een tijdje in Italië ook gespeeld. En sinds deze zomer naar Amerika vertrokken. En hij schijnt het daar best wel aardig te doen volgens mij.
Oh, ik vind het dus geweldig dat jij dit dus weet. Hè? Dat vind ik echt...
ja. Alsof het gewoon echt familie van je is, Jan Willem. Ja, haast wel.
Ja. Voelt het ook zo als familie?
Ja. Nee, voor de rest heb ik verder niks met Roemenië. Dus het is puur toeval dat ik dat zag.
Oké, okay. En met oom en tante is ook alles goed?
In dat opzicht ja.
Fijn.
Goed. Frank, moet Stijn Schaars, nu hij weer fit is, zaterdag direct weer in de basis beginnen?
Ja.
Yuki eruit?
Ja, nou ja, goed. Fitte Schaars moet altijd spelen.
Mannix, is Michel Flap de beste nummer 10 van de afgelopen decennia?
Ik weet niet, ik vond Michael Bradley ook wel echt een hele goede nummer 10. Maar Michel is toch wel hard op weg om in ieder geval daar in de buurt te komen.
Jon Dal Thomas, dan jongens, vergeten we die niet.
Corneille.
Die stond op links.
Ziyech.
Dat is een 10. Waar die stond, maak ik me geen bal uit.
We hebben deze week genoeg vragen binnengekregen, dus we gaan door met een tweede ronde. Redmer, moeten de play-offs de doelstelling blijven of eerder het linker rijtje?
Dat maakt me echt helemaal niks uit. Het maakt mij niet zoveel van uit of je nou 8e, 14e of 6e wordt. Dat is leuk. Nou, ben ik dan wel supporter als ik dat vind? Niet echt, hè?
Redmer, nee, come on.
Nee, het maakt me niet heel veel uit. Ik hoop dat ze dit...
Het is een versier.
Ja, nee, natuurlijk. Maar ik snap wel dat je een doelstelling uit moet spreken. Maar uiteindelijk maakt het mij niet zo heel veel uit. Omdat ik denk dat wij daar toch niet zo heel veel in te zoeken hebben. Dat wij die play-offs ook niet gaan winnen.
Jan Willem, wordt Michel Flap de financiële redding van de club?
Hij gaat wel veel geld in het laadje brengen. En dat hebben we denk ik ook wel inderdaad heel hard nodig. Hey, want we weten allemaal natuurlijk die 6 miljoen operationeel verlies wat we anders hebben als we niet zijn spelers gaan verkopen. En Michel Flap gaat dat geld wel opbrengen, denk ik.
Frank, mag Warner Haan zich de gelijkmaker van Nesit aanrekenen in de korte hoek?
Nee. Niet alleen Warner Haan.
Marnix, kun jij op 1 april weer invallen als Radio Kamataro host?
Ja, dat moet lukken.
Oké, top. Dan gaan we door naar...
Korte vraag van Marcel.
Ja?
Korte vraag van Marcel. Hoeveel goals gaat Michel Flap maken dit jaar?
19.
Noteren we.
Dus hij wordt geen topscorer van Nederland, denk jij?
Nee, net niet, denk ik. Nee. Maar volgens mij had Thomasson in zijn eerste jaar bij Heerenveen 15 of zo? Of 18? 15, zeg ik.
Ja,
ik heb vandaag nog even gekeken naar een lijstje met topscorers afgelopen jaren. En Reza die had een keer 19 nog, maar afgelopen seizoen zijn er niet heel veel die boven de 20 zijn geëindigd. Dus, maar ze zijn goed op weg. Tevreden, Frank?
Ja, nee, ja, jongen, als jij daar blij mee bent met dat antwoord op 19. Ik heb hem genoteerd en ik reken je er later wel op af. En ik hoop van niet.
Zetten we een flesje wijn op?
Ja.
Dat mag je gewoon bij mij inleveren, hoor.
Maar denk jij hoger of lager dan Frank?
Nou, hij heeft er nu 14. Hoeveel wedstrijden moeten we nog?
9.
Hij komt erboven.
Prima. Staat genoteerd. Gaan wij door naar de bestuurssituatie. Want of we het nu leuk vinden of niet, Kees Rozemond is onze nieuwe algemeen directeur. Wat denken we ervan, Jan-Willem? Ik zag op jouw Twitter-profiel staan dat je hashtag Team Riemer. Dus...
Ja, ik ben meer voor Riemer, want dat is simpelweg meer. We hebben zoveel verschillende besturen gehad de laatste 10 jaar. En allemaal met de beste bedoelingen steeds. En allemaal hebben ze het wiel dan opnieuw uitgevonden. Alleen, ja, als je kijkt naar de ontwikkelingen, mij raken we steeds verder af van waar we ooit waren. Als je Team Riemer schakelt, dan ga je volgens mij veel meer terug naar de basis. Van hoe we ooit groot zijn geworden. En wat volgens mij ook meer de weg is naar het herstel. Dan elke keer weer opnieuw de volgende club 2 of 3 jaar de tijd geven. Om uiteindelijk toch weer tot ontdekking te komen dat het allemaal niet gewerkt heeft.
Maar werkt alles nog hetzelfde als in de tijd van Riemer?
Niet helemaal, denk ik. Alleen voetbal is ook sentiment. En dat sentiment, dat mis je denk ik wel de laatste jaren. Dat zien we allemaal in het stadion, denk ik.
Frank, heb jij nog iets aan toe te voegen?
Ik hoor van iedereen om mij heen, of in ieder geval van heel veel mensen, dat ik het zo zeggen, dat Kees Rozemond een uitstekend bestuurder is. Maar goed, de hele procedure, die vind ik verschrikkelijk. Die vind ik niet stijlvol, vind ik niet classy. En mensen kunnen zeggen van het is puur toeval hoe Kees er is gekomen. Daar geloof ik gewoon helemaal niet in.
Hij haalt het zelf ook heel vaak, hè? Dat hij er niet voor gekozen heeft.
Ik bedoel, als Kees een weerwoord krijgt, dan hoor je constant het woord beeldvorming uit zijn mond rollen. Nou, ik denk dat hij die beeldvorming zelf totaal heeft gecreëerd. En goed, als jij mee kan helpen met 24 punten samenstellen voor de juiste man. En vervolgens kom je er vervolgens in een functie erboven er zelf achter dat jij eigenlijk wel aan die 24 punten voldoet. Waardoor je jezelf beschikbaar stelt. Ja, dat voelt bij mij niet helemaal lekker. Dat gaat ook nooit lekker voelen.
Ik vind het daarin trouwens ook een dubieuze rol hoor, voor de Raad van Commissarissen.
Nou ja, in mijn
van Hess en Willem-Jan van Elzakken.
Kijk, ik denk dat iedereen die in de stichtingbestuur zit of in de Raad van Commissarissen zit, heus een hart heeft voor Heerenveen. Maar wil je Kees Rozemond onafhankelijk gaan beoordelen, gaan controleren, dan zal je volgens mij ook het stichtingbestuur en de Raad van Commissarissen moeten vervangen. Pas dan krijgt die man een eerlijke kans qua beoordeling. En als je 3 jaar lang met die mensen bent opgetrokken, je hebt 3 jaar lang met die mensen vergaderd. Ja, de hele gang van zaken, hoe die man op die positie is gekomen.
Wat een beetje mis is het geluid uit de rest van de club. Hè? Want we horen nu eigenlijk alleen Kees Rozemond praten. En Rico Jalink heeft ook al een keer wat over gezegd. Maar het stichtingsbestuur, daar zitten eigenlijk alle geledingen van de club zitten daarin. Je hebt de OSSA heb je erin zitten. Je hebt Fan erin zitten. Je hebt Nieuw-Noord erin zitten. Je hoort eigenlijk helemaal niets vanuit die kant over hoe ze er tegenaan kijken. En het opzicht van het stichtingsbestuur... Die staat er allemaal achter en die steunt deze kandidatuur. Maar je hoort er eigenlijk uit de club zelf heel weinig van.
Nou, ik vond het ook wel heel goed, Jan-Willem, wat jij zei over de ondernemingsraad. Misschien wil je dat ook nog eens een keer gaan halen.
Nou, wat ik heb gezegd, volgens mij is dat er wel min of meer de doorslaggevende stem werd toegekend aan de ondernemingsraad om tot deze keuze te komen. En dan heb ik het idee dat de organisatie wel heel erg belangrijk gaat vinden. En een soort van doel op zich. Terwijl je bent een voetbalclub. Het gaat erom wat er op het veld gebeurt. Dat je het stadion weer vol krijgt. Dat je de mensen enthousiasmeert.
Maar je zei volgens mij ook dat de ondernemersraad kan natuurlijk nooit meebepalen in het beleid. Die kan natuurlijk niet leidend zijn daarin.
Juist. Het zou heel vreemd zijn dat je zelf je eigen meerdere, je leidinggevende mag uitkiezen.
Nee.
Plus dat er natuurlijk toch meerdere keren naar voren is gekomen dat door Rozemond is gezegd dat hij eigenlijk niet wil gaan saneren. Waar natuurlijk de OR blij mee is, omdat die daarmee hun eigen hachje redden, toch?
Ja, ze willen nu op andere manieren gaan saneren, begrijp ik. 1,5 miljoen eraf en 2 miljoen erbij aan de commerciële kant.
Aan de andere kant denk ik ook wel dat het personeel misschien ook wel eens een keer onderhand een beetje murr geslagen is. Hè? Van al die bestuurscrisis, elke keer weer een nieuwe werkgever, iemand weer met nieuwe ideeën, iemand die opnieuw de mensen weer anders benadert dan voorheen. Hè? Die mensen hebben natuurlijk ook wel heel wat te verduren gehad, ik denk.
Het is niet dat die belangrijk is, alleen de vraag is of het die belangrijke rol moet zijn die het nu krijgt.
Ja.
Zo werd het wel gezegd inderdaad, ja.
Ik heb in ieder geval een beetje begrepen dat er toch wel wat teleurstelling heerst, in ieder geval in het kamp Riemer. We weten het nog niet, ze zouden geloof ik vandaag bekendmaken of de gesprekken door worden gezet, aanstaande vrijdag. Maar ik begreep in ieder geval voor het weekend af toch wel wat... teleurstellingen en geen positieve energie in zat hoe zij het beleven op dit moment.
dat hele proces en zo, dat is nu toch ook gewoon om in zijn jargon te blijven een beetje een gepasseerd station. Hij zit er nu, we moeten het met hem doen en laten we dan maar gaan horen wat hij te vertellen heeft. Laten we maar gaan aanvoelen wat hij gaat doen, toch?
Dus jij vindt eigenlijk dat we als we het over de koep van Kees moeten hebben, dat we het eigenlijk moeten hebben over zijn kapper, vanaf nu?
Ja. Ja, dat probeer ik vanaf moment 1 al duidelijk te maken. Maar dat snapt niet iedereen. Nee, weet je, die man die zit er nu. En wij kunnen hoog en laag springen over hoe dat is gegaan. En daar hebben we ook allemaal wel een punt in. Maar het is nu wel een voldongen feit. Dus laten we nu gewoon gaan zorgen dat we die, wat hij ook de hele tijd zegt, dat we de neus dezelfde kant op krijgen. En dat we gewoon weer gaan presteren zoals we horen te doen. Of vinden dat we horen te doen.
Ik vind dat te makkelijk, maar laten we doorgaan met de plannen van Kees.
Tuurlijk is dat te makkelijk.
Tuurlijk is dat, weet ik ook wel dat te makkelijk is. Maar we hebben elke keer 20 van de 30 minuten in deze podcast vol over hetzelfde wat er fout is gegaan in de afgelopen maanden. Dat weten we nu wel. Daar kunnen we op dit moment even niet zoveel aan veranderen, toch?
Laten we vooruit kijken dan. Jij hebt je geloof ik een beetje verdiept in de plannen van Kees.
Klopt. Ik heb eigenlijk alles gehoord en gezien en gelezen wat er over te vinden was. Dat is nogal wat, kan ik je vertellen. Het schijnt dat er meer spektakel moet komen in het stadion.
Oh.
Ja, dat wist ik ook niet. We krijgen waarschijnlijk een soort Amerikaanse sportbeleving. Ik ben ooit bij een basketbalwedstrijd van de Knicks tegen de Celtics geweest. Nou, ik denk dat we een beetje die kant op gaan. Dat je geen fractie van een seconde de tijd hebt om je te vervelen. Want daar staan cheerleaders en daar is een spotlight. En daar staat de muziek uit aan. En daar staat een klein meisje te jodelen. En weet ik veel wat er allemaal, wat er allemaal op het veld komt. Nou ja, weet je, ik snap dat wel. Ik snap wel dat die man er met veel bombardie voor wil zorgen dat het voetbal allemaal weer leuk wordt. En ergens kan ik me daar ook wel in vinden. Aan de andere kant denk ik, jongen, hebben we nou echt een of andere DJ nodig die ons begeleidt bij het opkomen van het veld? Hebben we per se 15 kinderen midden op het veld nodig in de rust om ervoor te zorgen dat het leuk wordt en dat we beter gaan voetballen? Ik heb dat zelf niet zo. Volgens mij hebben we fantastisch gepresteerd toen ze alleen nog plaatje van Tina Turner draaide in het stadion. En iedereen de gracht in ook voor een kop koffie in de rust. Dat is ook
jongens,
prima.
Ik ben een groot Bruce Springsteen fan. En die staat gewoon op een podium. En daar zit geen lichtshow bij. Er zit geen lasershow bij. Er staat geen dansressenshow. Die maken gewoon, die staan gewoon te knallen. En uiteindelijk gaat het er toch om wat er op het veld gebeurt. En ja, we kunnen een fantastische show eromheen hebben. Maar als we gewoon kut voetballen, dan is het gewoon kut. Plat gezegd. En dan komen geen mensen voor naar het stadion. Ik ga niet naar het stadion voor een paar vuurpijlen.
Nee? Van die hoe heet het, die flapperende dingen dan? Hoe vind je dat?
Cheerleaders?
Nee, die dingen als er gescoord wordt, die opblaasdingen. Die hebben
maar die staan er al sinds, laten we zeggen, Tony Alba dan nog zijn goals maakt voor Heerenveen. Dus die moet je gewoon lekker laten staan. Die slijten vanzelf al een keer weg, denk ik.
Ja.
Dan moet je gewoon zo houden. Toch ook al zit er nog maar één arm aan en zo. Gewoon laten wapperen die dingen.
Gewoon laten wapperen.
Goed, laten we doorgaan naar de wedstrijd van komend weekend. De Graafschap thuis. En voordat we dat gaan doen, gaan we even terugkijken trouwens op de voorspellingen van vorige week. Redman had een 2-5 voorspeld. Jammer zat ernaast. Marcel 1-3. Jammer zat er ook naast. Jouke 1-2 zat er ook naast. Sander 2-1 voor ADO zat er ook naast. Misschien kwam dat door dat Valkenburg niet meedeed.
Speelt hij bij ADO, joh?
Schijnbaar. En Frank had 1-4 voorspeld. Twee keer Johnson, één keer Van Bergen en één keer Lammers. En de tegengoal in de korte hoek. Dus daar krijgt hij dan een halve cracker voor. Om in jouwke termen te blijven.
Lekker man.
Ik zei dat Flap 5 keer ging scoren.
Had gekund.
Fijn,
had gemoeten.
Ja. Had gemoeten, ja.
Maar goed.
Verkopen die gast!
Ja, wat een prutser. Ja.
De superboeren die verloren afgelopen weekend met 2-3 van Willem II. Maar zijn op zich wel een relatieve groei te doen dit kalenderjaar. De eerste 8 wedstrijden van 2019 hebben ze toch 10 punten gepakt. Dat zijn er 3 minder dan Heerenveen. Maar toch niet slecht voor een degradatiekandidaat. Mogen we desondanks uitgaan van een overwinning? Laten we beginnen met Mannix.
Ja, denk het wel. Ik denk dat we al in Doetinchem hebben laten zien dat we goed tegen de Graafschap kunnen voetballen. Wat misschien toch wel een van hun sterkste punten is, hun eigen stadion. Dus Heerenveen in goede doen gaat gewoon weer een eigen stadion laten zien wat ze kunnen. En met die 4 mannen voorop wordt het 4-1.
Oh, die opblaasbare dingen. Poppen die gaan dus 4 keer de lucht in.
Met één arm.
Dat wordt genieten, jongens. Dat wordt echt genieten.
Ja. Goed, Jan-Willem?
Ik zeg 3-0. Let wel, de 0. We gaan de 0 houden. Ik ben daarvan overtuigd dat het dit keer, als het tegen iemand moet lukken, dat het tegen de Graafschap is. Dus ja, en Johnson scoort.
Eindelijk.
Voor het eerst.
Ja, dat mocht tijd worden. Is hij daarna los, denken we?
Ja.
Heeft hij dat goaltje nodig?
Ja, ik denk dat hij er wel tegenaan zit te hikken dat hij het nodig heeft.
Dus net als met Van Bergen, denk ik. Ja, geef hem een goal en hij is los.
Ja.
Dat heeft Douglas Smit altijd met zijn eerste gele kaart. Nou, die was slecht, hè? Dat mag eigenlijk niet.
Ja.
Nou, ik ga voor een... ik ga er tussenin zitten tussen de 4-1 en 3-0. Ik ga voor een 3-1. Frank?
4-1.
Wie gaan er scoren? Weer dezelfde vier?
Nee. Johnson scoort. Flap scoort. Schaars scoort. En Heus scoort.
Gewoon iets uit elke linie. Prima.
Ja, gewoon, ja.
Prima, ja.
Redmer?
Ja, maar voor mij heeft Henk de Jonge hier ook nog nooit gewonnen in het Abellense Stadion. Dus dat hou ik ook heel graag zo.
Ja.
Ook niet toen hij assistent was?
Nee. Nou, misschien. Dan Begroningen misschien?
Ja, Heerenveen bedoel ik, joh. Hij was assistent van Foppen.
Oh ja, nee, maar gewoon als tegenstander, maar zo, kom op.
Oké, sorry. Redmer?
Ja, 6-0. Nee, dat kan niet. ik heb gezegd dat ze nooit met een 0 houden. 6-0, 6-1, 6-1 wordt het.
6-1.
Ja, fluitend. Pas bij 5-0 komt hij tegen goal. Dus we hoeven niet eens de billen knijpen.
Kort of lang ook?
Lange, ja.
Omdat Haner verwacht in de korte hoek.
Juist, jij snapt precies wat ik bedoel. Die gaat echt bij een vrije trap van El Jebri, denk ik.
Die staat in die korte hoek. Ja. En daardoor komt hij in de lange hoek.
Juist.
Hij denkt bij zichzelf...
Wat tegen ADO deed, zeg maar.
Hij denkt bij zichzelf... Ik wil hem niet in de korte hoek hebben.
Juist. Ja, dat is het idee. En verder scoort Flap 4. En dan hoeft hij nog maar eentje om op 19 te komen.
Dan heb jij even zooiwijn.
En Woudenberg. Uit een corner.
All right. Heren, dat was het denk ik weer van vandaag. Een half uurtje zit erop.
Gaat snel. Hebben jullie nog een snelle ronde?
Nog een snelle ronde?
Ja.
Nou, als jij de vragen stelt, dan komen we een heel eind, denk ik.
Nee, laat maar. Nee. Dat gaat me niet lukken. Wil ik voor de volgende keer wel voorbereiden.
Prima. Helemaal goed. Het half uurtje zit erop. Ik denk dat onze luisteraars inmiddels weer gearriveerd zijn op hun school of werk. Waar ze ook maar eindigen. Ik wens jullie al een hele fijne dag en we spreken elkaar snel weer.
Bye.
Nou, laat de Vries er dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd